Welkom to the debate, waar we in respectvolle gedachtenwisseling de verschillende perspectieven en diepere lagen van ons bronmateriaal verkennen.
Ja, dank je. En vandaag hebben we echt een fascinerend onderwerp op tafel liggen.
Absoluut. We openen vandaag namelijk dossier Trump 2015-2029, hoofdstuk 1, de opkomst van de buitenstaander. En we duiken eigenlijk vol in die absolute politieke aardbeving van 2015 en 2016.
Een periode die de hele wereld destijds toch wel een beetje op zijn kop zette, zeg maar.
Zeker. En de centrale vraag die vandaag als een rode draad door onze bespreking van het materiaal loopt, die is helder. Was Donald Trump nou een briljante strateeg die een falend gesloten establishment openbrak om de democratie, terug te geven aan genegeerde burgers? Of was hij een destructieve populist die de kwetsbaarheden van ons systeem simpelweg op meedogenloze wijze exploiteerde?
Dat is inderdaad de kern van de discussie.
Klopt. En ik neem vandaag de positie in dat Trump fundamenteel een strategische katalysator was. Hij vormde echt de onvermijdelijke correctie op een elitair systeem dat volledig losgezongen was van de realiteit van de gewone burger. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik benader dit toch echt vanuit een andere hoek. Ik betoog namelijk dat Trump in de kern een opportunistische anomalie was. Eigenlijk een soort invasieve soort, weet je, die een onvoorbereid politiek ecosysteem binnendrong. En in plaats van de democratie te redden, vervang je de pijlers van nuance en feitelijkheid door algoritmische woede en pure chaos.
Duidelijk. Laten we dan meteen naar het moment gaan waar het allemaal tastbaar werd. We gaan terug naar 16 juni 2015.
Ah ja, de roltrap.
Trump Tower. Als je de reacties van destijds terugkijkt, echt bijna alle politieke analisten lachten hem gewoon keihard uit.
Ze namen hem inderdaad totaal niet serieus. Ze zagen het gewoon als een PR-stunt voor zijn merk.
Exact. Maar denk er eens over na als een schaaktoernooi voor grootmeesters. Je hebt een enorme zaal vol mannen in strakke pakken die al decennia volgens hele vaste patronen spelen. En plotseling wandelt er een luidruchtige realityster binnen die zijn stukken totaal anders neerzet. Het establishment reageerde met pure arrogantie. Ze dachten letterlijk, die man kent de regels niet, die implodeert vanzelf wel.
Ja, ze lachten hem uit. Maar schaaktoernooien hebben regels voor een reden, toch? Je noemt zijn gedrag nu een strategische meesterzet. Maar ik zie dat toch echt anders in dit dossier.
Hoezo dan? Hij won toch?
Wat jij beschrijft als anders spelen, was in realiteit gewoon het omschoppen van het schaakbord. Dat vereist geen intelligentie, dat vereist alleen een gebrek aan decorum.
Maar wacht even, door dat bord om te schoppen, kreeg hij wel iets wat in de politiek letterlijk goud waard is. Namelijk een gratis startbaan. Kijk, hij stond in die voorverkiezingen tegenover 16 ervaren republikeinse zwaargewichten.
Dat was inderdaad een enorm vol veld.
Ja, en niet de minste. Gouverneurs, senatoren, zelfs de broer van een oud-president. Maar omdat geen van hen hem als een legitieme bedreiging zag, weigerden ze hun peperdure politieke actiecomité's, die beroemde super PAC's, in te zetten om hem in die cruciale eerste maanden aan te vallen. Ze vielen elkaar aan. Trump hoefde eigenlijk alleen maar toe te kijken hoe het establishment zichzelf verscheurde.
Dat getuigt voor mij toch echt van een subliem, bijna roofdierachtig inzicht in de zwakte van je tegenstanders. Hij wist precies wat hij deed.
Nou, ik ontken zeker niet dat de Republikeinse partijtop hem een gratis startbaan gaf. Dat is een historisch feit dat we in het materiaal duidelijk terugzien. Maar laten we even stilstaan bij waarom dat gebeurde. Dat had naar mijn mening niets te maken met Trumps strategische vooruitziende blik, maar alles met de architectuur van het politieke immuunsysteem destijds.
Het politieke immuunsysteem. Leg dat eens uit.
Kijk, het politieke establishment had uitstekende antistoffen voor traditionele bedreigingen. Als een tegenstander bijvoorbeeld een belastingverlaging van 5% voorstelt, dan weet het campagneteam van de ander precies wat ze moeten doen.
Ja, dan gaan ze in debat over die 5%.
Precies. Ze duiken in de archieven, vinden oud stemgedrag en lanceren een inhoudelijke tegenaanval. Dat is een soort politieke witte bloedcel aan het werk. Maar Trump kwam helemaal niet met beleid. Hij viel de energie van Jeb Bush aan. Hij viel gewoon het uiterlijk van tegenstanders aan. Hij deelde kinderachtige bijnamen uit.
Low energy Jeb, ja.
Exact. Het immuunsysteem van Washington had letterlijk geen antistoffen tegen iemand die gewoon weigerde mee te doen aan het basisdecorum. Dus ja, het systeem liep vast. Maar een virus is niet opeens briljant omdat het een lichaam infecteert dat nog nooit met die specifieke ziektekiem in aanraking is gekomen. Het is gewoon een virus.
Mag ik daar heel even op aanhaken? Want je noemt het een virus en dat klinkt heel passief. Maar je kunt een politiek schaakbord alleen succesvol omschoppen of een virus laten verspreiden, om in jouw metafoor te blijven, als het publiek in de zaal eigenlijk al wilde dat dat bord sneuvelde.
Je bedoelt dat er al een voedingsbodem was?
Absoluut. En om te snappen waarom miljoenen Amerikanen juichten toen hij die ongeschreven regels brak, moeten we kijken naar de economische realiteit van dat moment. En hier faalde het establishment werkelijk gigantisch.
Je doelt nu op de blinde vlek van Washington, neem ik aan.
Precies, de blinde vlek. Stel je even voor, je zit in het Witte Huis of in een of andere elitaire denktank in Washington. Je kijkt naar de economie alsof het een dashboard in een luxe auto is. Na de zware crisis van 2008 stonden in 2015 alle lampjes op dat dashboard eigenlijk weer op groen.
Het bruto binnenlands product groeide weer, ja.
Ja, BBP groeide gestaag. De werkloosheidscijfers daalden flink op nationaal niveau. Wall Street brak echt record na record. De bestuurders keken naar dat dashboard, klopten zichzelf op de borst en feliciteerden elkaar. Maar ze deden de ramen niet open om naar de motor te luisteren.
En die motor klonk niet goed.
Nee, onder de motorkap scheurde het metaal simpelweg aan flarden. We hebben het hier over de Rust Belt. Staten zoals Ohio, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin. Daar betekende dat groene lampje in Washington helemaal niets.
Omdat de banen daar verdwenen waren.
Precies. Ze zagen de fabrieken één voor één sluiten. Globalisering, handelsverdragen zoals NAFTA die de productie naar het buitenland verplaatsten. En wat was nou het antwoord van die elitaire politici, van beide partijen trouwens?
Learn to code was het toen toch?
Ja, de economie moderniseert, je moet je laten omscholen, ga maar leren programmeren. Kan je je de arrogantie daarvan voorstellen? Dat zeg je dus tegen een 55-jarige staalarbeider, wiens fabriek net naar Mexico is verplaatst? Trump was de enige kandidaat die op dat podium durfde te gaan staan en zei: die vrijhandel is een totale ramp. Het systeem is corrupt en jullie worden uitgelachen door de elite.
Hij sprak hun taal.
Hij benoemde de hypocrisie en dat maakte hem ongekend authentiek voor die doelgroep. Hij was de enige die de motor hoorde haperen.
Dat is een heel sterk punt. En het brengt ons bij een fascinerend onderdeel in ons dossier. Want ik erken de realiteit van die motorstoring volledig. Als een grote autofabriek in Ohio sluit, verlies je niet alleen die banen. De lokale belastinginkomsten verdampen, daardoor moeten scholen sluiten, politiekorpsen krimpen, de infrastructuur brokkelt af. Complete gemeenschappen verloren gewoon hun identiteit.
Ja, het is hartverscheurend als je die verhalen leest.
Zeker. Die pijn was diep en onterecht genegeerd door beleidsmakers die zich blind staarden op hun spreadsheets in Washington. Maar authenticiteit, wacht even hoor, nu denk je misschien als luisteraar, hoe kan Donald Trump, een man die in een penthouse in Manhattan woont, omringd door bladgouden deuren en rondvliegt in privéjets, hoe kan hij ooit de authentieke held worden van een ontslagen fabrieksarbeider in Michigan? Dat klinkt toch als een absolute paradox?
Het klinkt misschien als een paradox totdat je echt begrijpt hoe de Amerikaanse kiezer naar corruptie kijkt. Trump zei letterlijk tegen die kiezers: kijk, ik ben miljardair. Ik heb de politici decennia lang zelf gekocht om mijn bouwprojecten erdoor te krijgen. Ik ken de stank van dit corrupte moeras als geen ander, want ik heb er altijd van geprofiteerd.
Dus hij gebruikte zijn rijkdom juist als een wapen?
Precies. Voor de kiezer in de Rust Belt was zijn rijkdom helemaal geen disqualificatie. Het was een garantie. Ze dachten: hij is zo rijk, hij hoeft niet te buigen voor de lobbyisten of de grote donoren. Niemand bezit hem. Hij is onafhankelijk.
Ik vind dat persoonlijk een briljante retorische truc van zijn kant. Maar het toont geen echte empathie. Hij positioneerde zich uiterst slinks als een verrader van zijn eigen klasse. Maar kijk nou eens naar wat hij feitelijk deed, met die terechte pijn in de Rust Belt. Hij kwam toch helemaal niet met gedetailleerde, duurzame plannen om de infrastructuur daar te herstellen. Of om de belastingstructuur eerlijker te maken.
Hij beloofde de banen terug te brengen.
Ja, maar hoe? Hij wees simpelweg naar een zondebok. Het waren de immigranten, het was China, het waren de falende media. Hij exploiteerde die opgebouwde woede meedogenloos als goedkope brandstof voor zijn eigen campagne. Het was geen oplossingsgerichte politiek, het was de politiek van de wrok. Puur opportunisme.
Maar was die woede dan niet gewoon volkomen terecht? Kijk, als een systeem je decennia lang negeert onder het mom van, weet je wel, noodzakelijk macro-economisch beleid, dan is wrok een volkomen logische eerste stap naar politieke verandering. Mensen waren boos en met recht.
Maar wrok is geen fundament voor nieuw beleid.
Misschien niet direct, maar om die wrok om te zetten in electorale winst, had hij wel een ander heel groot probleem. Namelijk de traditionele media.
Oh ja, de mediaoorlog?
Ja, de gevestigde nieuwszenders en kranten, gerund door journalisten in New York en Washington, die net als de politici ook naar datzelfde groene dashboard keken, die zouden hem natuurlijk nooit een eerlijk platform geven. Ze filterden alles wat hij zei door hun elitaire lens. En daar komt dus de absolute gamechanger van deze periode om de hoek kijken. De revolutie van sociale media, specifiek Twitter.
En hier naderen we inderdaad de kern van de ontsporing in deze hele periode.
Jij noemt het een ontsporing, ik noem het een ongekende democratisering van de politieke communicatie. Laten we even kijken naar de mechanismen van hoe hij dit deed, want het was geniaal. Voor Trump werd de politieke nieuwscyclus gedicteerd door een handjevol invloedrijke redacteuren. Ze kwamen 's ochtends om 6:30 samen in hun redactievergaderingen bij CNN of de New York Times en zij bepaalden: dit is vandaag het nieuws.
Dat is de klassieke gatekeeperrol van de journalistiek, ja.
Exact! En wat deed Trump? Hij stuurde om 6:00 ochtends, rechtstreeks vanuit zijn bed, een ongefilterde tweet van 140 tekens de wereld in. Vaak in hoofdletters, vol met uitroeptekens. Daarmee kaapte hij eigenhandig die hele vergadering. Hij dicteerde vanaf dat moment simpelweg de agenda.
En alle zenders zonden zijn tweets live uit.
Omdat ze er niet omheen konden. Voor de allereerste keer in de moderne geschiedenis kon een presidentskandidaat de traditionele poortwachters volledig omzeilen en rechtstreeks de broekzak van de kiezer bereiken. Het was grauw, ja, het was ongepolijst, maar het gaf de macht over de informatievoorziening wel terug aan het volk. De filter was weg.
Nou dat hij de poortwachters omzeilde en de agenda dicteerde, daar zijn we het helemaal over eens. Dat is feitelijk juist en het bronmateriaal onderschrijft dat volkomen. Maar het woord democratisering slaat wat mij betreft de plank echt volledig mis. Democratisering impliceert toch dat je het debat breder maakt, toegankelijker en rijker aan perspectieven. Het werd toch ook toegankelijker voor miljoenen mensen?
Toegankelijk, ja, maar niet rijker. Wat Trump via Twitter deed was een soort asymmetrische oorlogsvoering voeren die de kwaliteit van het publieke discours juist verpulverde. Laten we even goed kijken naar hoe het algoritme van dat specifieke platform werkt.
Het algoritme verbindt mensen simpelweg met de content die ze willen zien. Nee, wacht even. De kernarchitectuur van die platforms is heus niet ontworpen om mensen leuk te verbinden. Het is ontworpen om engagement, oftewel betrokkenheid, te maximaliseren.
Waarom?
Zodat ze meer advertenties kunnen verkopen. En we weten vanuit de psychologie en de sociologie, niets houdt de menselijke aandacht beter vast dan woede en morele verontwaardiging. Het algoritme beloont simpelweg de uiterste.
Maar politiek gaat toch altijd gepaard met emotie?
Ja, maar probeer maar eens in 140 tekens de complexe langetermijn gevolgen van de Wereldhandelsorganisatie op de staalindustrie in Ohio uit te leggen. Dat is gewoon onmogelijk. Wat je wel kunt doen in 140 tekens is een complete bevolkingsgroep demoniseren. Of een tegenstander reduceren tot een kinderachtige karikatuur. Zoals Crooked Hillary of Sleepy Joe.
Maar nuance in de politiek wordt ook heel vaak misbruikt om niks te hoeven doen, toch?
Dat is misschien soms zo, maar door de politieke communicatie volledig te reduceren tot algoritmegedreven woede, verschoof de valuta van ons debat. De munt waarmee betaald werd in de arena was niet langer feitelijkheid, context of constructief beleid. De nieuwe valuta was virale woede. En elke nuance sneuvelde direct.
Ik zie dat toch meer als een correctie.
Een correctie? Dat was geen bevrijding van de kiezer. Dat was een frontale, existentiële aanval op het fundamentele debat dat een democratie nodig heeft om überhaupt te kunnen functioneren. Je kunt een ingewikkeld land gewoon niet besturen op basis van boze tweets. De realiteit past niet in 140 tekens.
Ik begrijp je weerstand tegen die verschuiving heus wel. Zeker als je veel waarde hecht aan het klassieke, rustige debat. Maar laten we wel wezen. Dat zogenaamde genuanceerde debat voor 2015 had er wel voor gezorgd dat hele industriële regio's compleet in de steek waren gelaten. Als de elite in Washington in verhullende academische taal spreekt over macro-economische transities, terwijl jij zojuist in Ohio de sleutels van je geëxecuteerde huis hebt moeten inleveren bij de bank, dan is die nuance voor jou gewoon een rookgordijn voor onverschilligheid.
Dat voelde voor hen absoluut zo, dat ontken ik niet.
Trump stripte die academische filter er keihard af. Ja, de taal was hard en het was soms ronduit grof, maar het was wel de enige taal die de absolute urgentie van het probleem eindelijk op tafel smeet. En, het belangrijkste, het werkte. Dat is de ultieme test in de politiek. En we zagen dat culmineren in die verbijsterende nacht, weet je wel, verkiezingsnacht, 8 november 2016.
Ah ja, de nacht dat de peilingen, de modellen en het hele establishment eigenlijk finaal in elkaar storten.
Exact. We moeten het hier even hebben over de Blue Wall, de blauwe muur. Voor de luisteraars die hier misschien iets minder bekend mee zijn, dit was een solide blok van 18 staten in de VS, waaronder Michigan, Pennsylvania en Wisconsin. Staten met van oudsher heel veel vakbonden en arbeiders. En die staten stemden al sinds eind jaren 80 standaard democratisch.
Ja, dat werd gezien als een gegeven.
Zeker. Alle politicologen zagen deze muur als een ondoordringbare demografische vesting. Geen enkele republikein zou daar nog doorheen kunnen breken, was de heersende theorie. De modellen op televisie hielden niet eens serieus rekening met dat scenario. En toch, die avond viel de muur. Ze kozen massaal voor de man die het hele systeem wilde opblazen.
De schokgolven waren mondiaal.
Ongekend, ja.
De beurzen kelderden initieel die nacht. De NAVO-bondgenoten hier in Europa raakten in blinde paniek. En populistische partijen wereldwijd die net gesterkt waren door het Brexit-referendum, hingen overal de vlag uit. Dit bewijst voor mij onomstotelijk de historische vraag die we vandaag verkennen. Dit was geen tijdelijk incidentje. Trump legde krachten bloot die al decennia onder gigantische druk stonden. Hij boorde een sluimerende oliebron aan, bouwde een volstrekt nieuwe kiezerscoalitie en luidde daarmee definitief een permanent nieuw politiek tijdperk in.
Kijk, ik betwist de feiten van die nacht echt niet. De val van de Blue Wall was inderdaad een monumentaal, structureel falen van bijna alle gerenommeerde peilingmodellen. Ze wogen de opleidingsgraad van witte kiezers in landelijke gebieden totaal verkeerd, bleek later. En die wereldwijde paniek was evenzeer reëel. Maar ik trek wel een fundamenteel andere historische conclusie uit 2016 dan jij doet.
Wat is jouw conclusie dan?
Dat hij die staten won, en laten we niet vergeten, in sommige staten won hij met nog geen procentverschil. Dat betekent niet dat hij dé meeste architect is van een functionerend nieuw tijdperk. Om even terug te komen op jouw eerdere metafoor. Je noemt hem de man die een oliebron aanboorde om een nieuwe motor te laten draaien. Ik zie hem echt heel anders. Hij was eerder een vonk in een gorddroog bos.
En het bos, dat was dan de onvrede.
Precies. De decennia lange economische stagnatie van de middenklasse, de opgekropte onvrede in de Rust Belt, dat was het droge, dode hout. En de algoritmes van sociale media, die extreme woede beloonden met viraliteit, waren eigenlijk de constante wind die het vuur aanjoeg. Natuurlijk is het angstaanjagend en enorm indrukwekkend hoe razendsnel dat vuur vervolgens om zich heen greep. Het verlichtte destijds de hele politieke hemel.
Maar een bosbrand creëert ook ruimte voor nieuwe groei.
2016 ons primair leerde, is vooral een pijnlijke waarschuwing over de inherente kwetsbaarheid van ons politieke systeem. Het toonde hoe ongelooflijk snel democratische instituties die zijn ontworpen in de 18e eeuw met hele trage checks en balances, kunnen bezwijken onder de op adrenaline en woede gebaseerde technologie van de 21e eeuw. Zijn overwinning bewijst wat mij betreft niet de duurzaamheid van zijn visie of beleid, het bewijst uitsluitend dat de muren van ons democratisch fort veel poreuzer bleken dan we met z'n allen aannamen.
Dat is een heel scherp geformuleerde zorg. En een mooie metafoor ook. Maar als we langzaam de balans opmaken van de gebeurtenissen uit het eerste hoofdstuk van het dossier, dan blijf ik toch rotsvast bij mijn initiële positie. De periode 2015-2016 toont bovenal aan dat het establishment onhoudbaar arrogant was geworden. Washington had een fatale blinde vlek voor de economische realiteit van miljoenen gewone Amerikanen. En in dat vacuüm was Donald Trump echt geen toevallige passant, maar de onvermijdelijke, disruptieve strateeg die via nieuwe, ongefilterde kanalen een volstrekt verstarde politieke klasse dwong om de rauwe realiteit weer onder ogen te zien.
En mijn conclusie luidt dan weer dat de maatschappelijke pijn in dat vacuüm absoluut reëel was en het falen van het establishment is evident, daar zijn we het over eens. Maar de methode Trump was simpelweg niet het medicijn, het was een nieuwe ziekte. Hij herstelde het systeem niet, hij beschadigde het fundamenteel. Door ontzettend complexe problemen te reduceren tot virale woede op Twitter, exploiteerde hij een haperend politiek immuunsysteem, wat uiteindelijk heeft geleid tot een historisch diepe polarisatie en een gevaarlijke erosie van een normen die ons democratische discours überhaupt mogelijk maken.
Toch vind ik het echt fascinerend hoeveel raakvlakken we eigenlijk hebben gevonden in onze analyse vandaag. We erkennen immers allebei dat het dashboard van Washington stelselmatig weigerde om de haperende motor van de Rust Belt te registreren. Dat was een structureel institutioneel falen, zonder twijfel.
Absoluut mee eens. En we delen ook de analyse dat de technologie, en dan specifiek de asymmetrische macht van die Twitter-algoritmes, het politieke speelveld gewoon permanent heeft herschreven. Waar we uiteindelijk scheiden, is in de uiteindelijke weging daarvan, was het een bittere, maar noodzakelijke democratische correctie of de destructieve uitbuiting van onze menselijke kwetsbaarheden.
Precies, en dat laat zo mooi zien waarom het zo cruciaal is om deze geschiedenis vanuit verschillende lenzen te blijven onderzoeken. Het is namelijk één ding om als uitgesproken buitenstaander met een flinke sloophamer in de hand de poorten van Washington open te breken, gedragen door een woedende menigte en snelle tweets.
Zeker. Maar het is iets totaal, maar dan ook echt totaal anders, wanneer diezelfde ongepolijste buitenstaander plotseling achter dat massieve houten bureau in de Oval Office mag plaatsnemen. Want in hoofdstuk 2 van dit dossier gaan we precies die botsing analyseren. Weet je, hoe hielden deze extreem agressieve anti-establishment methodes, die minachting voor institutionele regels en die constante oorlog met de pers stand, toen hij zelf ineens de baas werd van dat systeem?
Een uitstekend vooruitzicht voor de volgende keer. Wij laten het definitieve oordeel over Trumps historische opkomst, zoals altijd, aan u, de luisteraar. We hopen dat deze discussie u nieuwe inzichten en hopelijk wat scherpere perspectieven op de materie heeft geboden. En de volgende keer dat u politici op televisie ziet glunderen om een stijgende lijn op een landelijke grafiek, vraag u dan vooral even af of zij de lokale motor wel horen draaien. Dank u voor uw tijd en heel graag tot de volgende keer. Bij de debate.